De vraag is, zou ik verder zijn gekomen? Zou ik de persoon zijn die ik vandaag ben met de keuzes die ik vandaag maak? Ik word wakker en ik kijk op mijn rekening. Ik weet hoe mijn P&L, winst- en verliesrekening eruit ziet elke dag. Ik weet wat er binnenkomt, ik weet wat eruit gaat, ik weet wat de marges zijn. Dat zou niet gebeurd zijn zonder een zware val.
Mijn naam is Vincent Reijners en je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. Vandaag is mijn gast Olaf Hoesijn, oprichter van het succesvolle modemerk Olaf. Hij speelde zichzelf in de kijker op de Amsterdam Fashion Week van 2014. Een kleine 5 jaar later stond Olaf 300.000 euro in het rood. Maar hij kwam daaruit en staat vandaag de dag aan het roer van zijn bijna 30 man tellende bedrijf. We gaan van het mbo naar de Nijenrode, maar we beginnen bij de eerste naaimachine die Olaf ooit zag. Die van zijn moeder.
Mijn moeder had ook een passie, denk ik. Die was altijd bezig om te vermaken of om iets te maken, geld te besparen. Misschien heb ik daar ergens iets van meegekregen.
Creatief zijn met wat er is en combineren van dingen. Hoe kijk je daarop terug?
Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik zo mijn moeder bezig. En dat is misschien niet echt de driver geweest van waarom ik doe wat ik doe. Maar het heeft me misschien wel ergens geïnspireerd ik kom uit een klein dorpje, dat je ook misschien iets anders kan doen, iets minder praktisch zou ik zeggen. Advocaat worden of piloot of accountant. Dat was in die tijd dat ik opgroeide de grootste droom, denk ik, voor veel jongens of meisjes uit mijn positie. En ik wou misschien wat anders doen.
Hoe heb je dat dan uiteindelijk ontdekt? Of hoe ben je dan bijvoorbeeld uiteindelijk bij mode terechtgekomen?
Heel lang studeren. Echt veel gestudeerd. Ik heb MAVO gedaan, waarin ik, als ik heel eerlijk ben, als ik terugkijk, dat ik makkelijk een veel hogere opleiding had kunnen doen. Maar ik heb misschien wel een vorm van ADHD of ADD. Ik ben altijd aan, altijd bezig. Past goed bij wat ik nu doe, maar in die tijd had ik wel veel vragen van wie ben ik, wat past bij me en welke opleiding, welke weg zie ik mezelf opgaan. Vond ik wel lastig.
Olaf is geboren in Somalië en groeit vanaf zijn 3e levensjaar op in Hasselt, een dorp boven Zwolle. Op zijn 15e heeft hij zijn eerste bijbaantje in een kledingwinkel. Hij weet nog niet zo goed wat hij wil, behalve dat hij niet van plan is in Hasselt te blijven. Na het mbo gaat Olaf management, economie en recht studeren en hij verhuist naar Amsterdam.
Van waar ik vandaan kom, Hasselt, echt een boerendorp, iets van 10.000 inwoners naar de grote stad. Dus denk ik wel ergens waar dromen misschien echt uit konden komen. Dus ja, ik voelde me wel echt thuis. Ja, ik was 18, ik ging naar de grote stad. Ja, ik voelde me echt thuis, ja.
In Amsterdam raakt hij bevriend met de uiteindelijke oprichters van de merken Filling Pieces en Daily Paper. Als je een trouwe luisteraar bent, ken je het verhaal van Hoesijn Suleiman, een van de 3 mannen achter Daily Paper. In die aflevering hoorde je dat Daily Paper een creatief collectief was voordat het een kledingmerk werd. Oftewel een groep vrienden die vanuit passie dingen schreven, organiseerden of op andere wijze creëerden. Olaf was één van hen. Terwijl zijn vrienden de eerste stappen zetten met hun bedrijven, besloot Olaf om zijn hbo-diploma op te volgen met een studie aan de Universiteit van Amsterdam.
Ik zat volgens mij toen al in mijn eerste jaar van communicatiewetenschap, dat zij wel stappen gingen maken, zeg maar. Volgens mij was Guillaume van Filling Pieces toen al bezig.
Wat een bizarre vriendengroep eigenlijk, als je er ook terugkijkt, hè? Met gewoon zoveel internationaal vermaarde merken dat het zijn geworden.
Ja, en iedereen is vanaf niks begonnen samen. Dus het is niet zo. Wat veel mensen mij vaak vragen van, jullie zijn elkaar in de groei tegengekomen. Nee, we zijn elkaar eigenlijk groot gaan maken, denk ik. Gaan inspireren. Dat is denk ik een nog veel mooier verhaal.
Ja. Ja. En hoe kijk je daar nu op terug?
Het is denk ik een drijfveer wat je nodig hebt, dat je ziet dat je vrienden het ook lukt. Dus wat je ziet bij veel grotere collectieven, in de kunst of in de muziek, dan zie je vaak van, hey, deze stroming komt ergens vandaan. En dat groeit alleen maar. En dat begint vaak bij één persoon. Dus die heeft eigenlijk laten zien van, hey, die stappen zijn eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je moet het gewoon doen. En dit is de structuur van hoe je dat zou kunnen doen. Dus ja, je bent het product van je 5 beste vrienden, toch?
Ja.
Dat is 100% waar.
Maar jij besloot uiteindelijk wel om ook iets te gaan maken. En dat werd een jeans.
Klopt.
Hoe is dat gegaan?
Nou, meer omdat het zo makkelijk zou zijn in mijn hoofd als ik dezelfde weg zou volgen als mijn vrienden. Dus dat was echt meer richting de streetwear, dus t-shirts, de sweaters. Dacht ik dat dat te veel zou concurreren met mijn vrienden van Daily Paper. En dus de eerste jaren heb ik me voornamelijk bezig gehouden om niet hetzelfde te zijn of om niet gebruik te maken van het netwerk waar ik eigenlijk al in zit. Maar ik wil wel van het systeem gebruik maken van welke stappen neem je, hoe word je groter, wat moet je doen, waar moet je staan. En ja, het meest onderscheidende product voor mezelf, ik werkte een tijd bij G-Star in de winkel, dacht ik, ja, misschien zijn dat een paar denims. In die tijd was dat ja, een interessant product. En ik dacht, ik ga daar mijzelf mee onderscheiden.
Olaf is druk bezig met zijn studie, werkt daarnaast ook weer in een kledingwinkel en besluit dan ook nog een kledingstuk te gaan ontwerpen. Het werden jeans en hij stortte zich helemaal in het design van zijn ideale broek.
Ik heb heel lang geresearched, dus ik heb het echt over jaren lang en dan besluit je dat toch om dan te doen. De stof kwam uit Japan, de zipper, in plaats van knopen had ik een zipper uit, ook uit Japan, een knoopje uit Italië. Het was eigenlijk veel te gek. Het was alsof ik een auto aan het sleutelen was en ik haalde onderdelen overal uit de wereld. En die werd ergens anders gemaakt. Heel, heel, heel dom.
Waarom dat heel dom is? Daar kwam Olaf achter toen hij een fabrikant probeerde te vinden. Maar hoe dat wel lukte, heeft alles te maken met de volledige merknaam van Olaf.
Olaf staat voor ons leven als vrienden. Our life as friends. Ja, als je lang studeert, als je ergens heen wilt gaan, als je iets wilt bereiken, dan is ja, het zijn je vrienden, familie, mensen die je kunnen ondersteunen, faciliteren, verder kunnen krijgen. Heel erg belangrijk voor je. En zo ben ik eigenlijk op die naam gekomen.
Uiteindelijk worden de kleine oplagen complexe jeans geproduceerd met behulp van een grote Turkse producent. Hoe Olaf dat lukte? Via een vriend.
Die stage liep in Turkije bij een producent, een grote producent. En zo ben ik eigenlijk via bij hem, bij ja, die producent terechtgekomen om de eerste jeans te maken. Ja, het was al best wel snel eigenlijk. En toen ben ik daar de eerste samples mee gaan maken met echt veel te veel stappen om daar te komen. Als ik daarop terugkijk, denk ik, ja, dat noem je dan lesgeld. Maar het is wel een mooie fase van mijn leven. En zo ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij die eerste jeans.
En wat kostte die eerste? Weet je dat nog?
Ja, die zat hoog in de markt. Ik denk iets van 300, 350 euro. Ja, ik werkte in die tijd. Ik was alweer overgestapt van G-Star naar 1 op de Cornelis Schuitstraat. Het is een boutique. Ja, het zit in Zuid.
En daar kon je zien dat een 300 euro voor een broek, dat was ook, dat kon gewoon, zeg maar.
Succes van Filling Pieces is daar ook zeker, heeft daaraan bijgedragen. Zij verkochten echt zoveel Filling Pieces. Ik was daar een soort klantenservice voor Filling Pieces.
In die winkel?
In die winkel, ja. Ah, ja.
En jij kon hem ook gelijk zelf verkopen in die winkel dan?
Ja, zonder te zeggen dat ik de eigenaar was.
Echt?
Ja, dat deed ik dus nooit.
Hij is toch leuk om af en toe te zeggen?
Ja, maar ik zei het eigenlijk nooit.
Nee.
Ik dacht, ik schatte de kansen minder in als ik dat zou zeggen.
Ja, meer zo van, dan gaat hij niet op, is ik niet objectief over dit product.
Ja, het product ligt in een bepaalde winkel, in een omgeving waarin je verwacht dat kwaliteit ligt. En misschien ga je twijfelen aan die kwaliteit. Want er waren nog weinig Nederlandse merken waarin ze zich konden identificeren. Dus ik dacht, oh, de omgeving hier is perfect. Ik denk, als ik het aanbied, als het moment dat hij op zoek is naar een broek. Dus ik heb alle broeken daar zelf persoonlijk verkocht. En mijn collega's daar ook in geïnspireerd.
Maar je hebt dus wel ook tegen mensen verteld van, nou, dit is Olaf, een mooi nieuw merkje uit Amsterdam.
Ja. En niemand vroeg van wie is de eigenaar. Ja.
Oh, maar van binnen lach je natuurlijk wel.
Altijd, ja, 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 ja.
Terwijl Olaf geen steken laat vallen op de universiteit, verkoopt hij zijn broeken als warme broodjes op zijn bijbaan.
Ik verkocht die broek voor €300. Ik maakte hem voor een aanzienlijk lager bedrag. Verkocht ik in de winkel. Ging ik met datzelfde geld, heb ik geen euro zelf gehouden, ging ik een grotere productie produceren. Ja, en dan merk je zeg maar dat ik gewoon niet genoeg afwist van de industrie of van hoe een grote collectie eruit zag zien of een productie.
Wel dezelfde broek, maar in grotere aantallen,
ja,
zeg maar.
Dan moet je heel goed eigenlijk controleren van de maatbogen. Dus je hebt, ik had 5-6 verschillende maten. Ik heb dat gewoon niet goed doorgegeven, niet goed gecontroleerd, gewoon gestuurd.
Echt op de puntjes tot alles in detail doornemen.
Ja, en voor hun is dat, ja, ze doen daar in die productiebedrijf 300.000 stuks per dag. Dus ja, die 200-300 broeken die ik maakte, ja, dat was meer een gunst dan dat ze daar echt iets in zagen. En voor mij was het een behoorlijk bedrag, misschien ja, €25.000 of zo, ja. Misschien was ik daar ook eigenlijk een beetje de hoop verloren, zeg maar. En dan heb ik nooit echt... Ik ben gewoon verder gegaan, maar ik heb die broek achtergelaten.
Het is 2013. Olaf heeft inmiddels zijn master behaald in communicatiewetenschap.
Toen dacht ik van, na die val dat ik had gemaakt, dacht ik van, misschien moet ik toch nog wat leren. En de vice president van Tommy kwam altijd bij ons langs. Die heeft ook die jeans gekocht. En daar dacht ik van, misschien moet ik het proberen om na het afstuderen om bij hem terecht te komen. En ja, daar stond hij in ieder geval wel voor open. Dus ik heb dat eerste gesprek gehad, interview. Ik mocht terugkomen nadat ik een afwijzing had gehad. Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd. Ik heb een master in brand communications. Dus ik dacht, ik ga op de marketingafdeling terechtkomen. Daar zat misschien een week tussen. Dus... ja, toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? Waar ga ik werken? Toen een week daarna werd ik dus gemaild van, na je vakantie, kom terug en voor een tweede gesprek. En ik wil heel graag dat je bij mijn design komt werken. Dat werd uiteindelijk een stage. Had ik ook niet op voorbereid, maar stond ik wel voor open. Fulltime. Maar voor zo'n groot bedrijf is een stagebedrag is niet €300-400 per maand. Dus ik kon in ieder geval mijn... huur betalen. Ik woonde nog steeds in die studentenwoning en ik kon gewoon de dagelijkse kosten betalen. Het was geen vetpot, maar ik stond er wel voor open en dat heb ik 6 maanden gedaan.
Hoe kijk je terug op die periode?
Stage wel 6 maanden gelopen en ik heb daar ongeveer 2-3 jaar gewerkt. Dus het is voor mij denk ik een van de mooiste momenten van mijn leven om mee te krijgen van hoe het eraan toe gaat bij zo'n groot bedrijf. Als ik kijk naar mijn organisatie vandaag de dag, dan ziet het fundament daar in ieder geval gelijkwaardig uit als wat ik heb meegekregen daar bij Tommy. Dus ik zag van, je hebt een merchandise, je hebt een productie, je hebt al die verschillende rollen binnen zo'n grote organisatie. En soms heel veel rollen. Maar voor mij als kleine organisatie, nu op dit moment, is dat denk ik een houvast om goed te begrijpen van waar ik ook mijn toekomst zie. Wat heb je nodig? En als je groeit, wie zou je daarvoor bijvoorbeeld nodig kunnen hebben? Welke expert op welk gebied moet je in de toekomst aannemen om het nog beter te kunnen doen?
Het klinkt ook wel alsof je een beetje als een kind in de snoepwinkel gewoon om je heen kon kijken en overal kon spieken en leren.
Ja, als je mij zou zien, op dat moment was ik dat ook echt. Ik was echt, ik zou mijzelf op dit moment aannemen, zeg maar. Zo iemand zoek ik gewoon, ja. Misschien niet heel goed, maar wel hartstikke hongerig. Ik had heel veel drive. Ik wou heel graag. En ik was altijd mee bezig. En ik wist altijd van alles wat er gebeurde.
Olaf komt zonder modeopleiding op de designafdeling van Tommy Hilfiger te werken. Hij leert daar basisdingen als schetsen, maar ook hoe een groot modebedrijf fungeert.
Aan het studeren, zo zag ik het. Ik hou van studeren. En ik ging er vol in en... denk aan het einde van die periode dat ik daar werkte, kwam Amsterdam Fashion Week. En toen heb ik me gewoon aangemeld. Niet over nagedacht.
Olaf schreef zich in voor de Amsterdam Fashion Week 2014... en werd geselecteerd om gesponsord een collectie te maken... en te presenteren op de opening van het evenement.
Een groot budget gekregen, 100.000 euro. Voor een jong persoon is dat ontzettend veel geld. Daar zat marketingcampagne achter, maar ook een gedeelte productie. En ze hebben toen mijn webshop betaald. Dus eigenlijk ze hebben het mij klaargemaakt om als bedrijf aan de start te gaan.
Was dat ook de kickstart van spijkerbroek naar ik moet in één keer een hele collectie maken?
Exact.
Ja. Ja. Jeetje, dat is ook wel, wel spannend met zo'n deadline. En iedereen kijkt, alle ogen op je gericht, zeg maar.
Ja.
Hoe heb je dat aangepakt dan?
In die tussentijd zag ik wel, zeg maar, die verschillende afdelingen wat je had bij een groot bedrijf. Dus je hebt iemand op t-shirts, op sweats, op knits, op jassen. Dus ik had vrienden gemaakt en ik had ook gezien, zeg maar, van hoe die schetsen en tekeningen eruit zagen. En hoe je van niks naar productie gaat. En ja, dat werd mij zo makkelijk gepresenteerd. En ik voelde het ook alsof ik het makkelijk zou kunnen doen. Dus een sample maken vond ik op dat moment iets wat al heel normaal voor mij was in de 2,5, 3 jaar dat ik daar werkte. En dat heb ik dus ook gelijk gedaan. Ik heb die schetsen gemaakt en ik heb van die schetsen productie gedraaid. Zonder angst. Er zat geen verdienmodel achter. Dus gewoon doen. Leuk. Kijk wel waar ik uitkom.
De show van Olaf is een succes. Zo'n succes dat hij besluit te stoppen bij Tommy... om zich volledig op zijn eigen modemerk te storten.
Voor mij misschien een mooi moment om daar afscheid aan te nemen. Want ik had het gevoel dat ik daarin altijd de podium aan het nemen was. Zeg maar, ik werd op een andere manier neergezet dan voor die show. Of dan, dat is een beetje hoe succes soms eruit kan zien. Stel je voor, je bent muzikant en je hebt opeens de grootste hit. En je werkt nog steeds ergens, toch? Dat komt vaak genoeg voor. Ik denk, dat is een raar contrast, denk ik. En toen dacht ik van mezelf, ik durfde die stap wel te nemen. Van, ik ga gewoon voor mezelf. En toen, ben ik gaan kijken van hoe dat eruit zou zien.
Ja, hoe zou dat eruit? En hoe zag dat eruit?
Guillaume van Filling Pieces zat op de Keizersgracht. Had een groot kantoor. En die had nog een klein voorraadhokje of zo over.
Ga maar in het hoekje zitten. Ja.
Ja, en toen bedacht hij, ik denk voor zichzelf en ook voor mij... dat het wel belangrijk is als ondernemer om toch ergens voor te betalen. Je kan hier niet gratis zitten. En ik heb volgens mij 1 jaar... €250 per maand of zo betaald. Dus het was niet voor op de Keizersgracht te zitten. Er is koffie, er is lunch. Ja, het is een ontzettend...
Symbolisch.
Symbolisch was het echt. Ik kon gebruik maken van de printer. Echt, alles was er.
En ook een zee van tijd in één keer. Helemaal dedicated op Olaf.
Ja. Het is wel eenzaam hoor, denk ik. Ik was helemaal alleen.
Ja, je hebt natuurlijk nog geen werknemers ook. Ja.
Ik was volgens mij in de tussentijd dat ik ook ben ik verhuisd van. Ik was natuurlijk al lang geen student meer. Dus werd uitgezet echt. En toen zat ik in een studiootje ergens boven op de Haarlemmermeerstraat. Dus dat was echt heel klein. En dan zat ik ook nog in die kleine studio. Dus
van hok naar hok leefde
ik. En dat was denk ik wel echt een zware tijd. Als je ziet om je heen, dat is heel gevaarlijk om te kijken naar wat is het succes van mensen om je heen. En daar moet je absoluut niet zelf om gaan spiegelen, toch? Je moet niet willen dat je morgen net zo succesvol kan zijn als je vrienden, in mijn geval.
Je bent in het hok aan het bikkelen.
Mm-hmm.
Je gaat van broeken, ga je in één keer, moet je ook uitbreiden naar andere producten. Hoe zag Olaf er toen uit?
Ja, dat is best wel een zwaar moment, denk ik, voor mezelf. Ik denk dat het niet echt gezond is om zoveel alleen te zijn.
Ondanks dat je naast dus vrienden zat, voelde je, was het toch wel echt een eenzame periode ook.
Ja, het was wel echt een, een strijd, zeg maar. Een strijd van om van zo'n kleine ruimte naar zo'n kleine ruimte, dag in dag uit. En ik maakte wel lange dagen, geen idee wat ik eigenlijk deed. Het zat niet echt een plan of zo, zeg maar. En echt zoekende.
Na de jeans en de collectie die hij ontwikkelde voor de Amsterdam Fashion Week, vulde de collectie van Olaf zich met meer simpele producten, zoals tote bags, sokken en caps. En die sloegen aan. Daarover straks meer. We gaan er eerst even tussenuit voor de break. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond. 2 juli 2021 was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware-aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Ja, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers Techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hack binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen.
Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com/veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. Voor de break hoorde je hoe Olaf dankzij zijn zelf ontworpen jeans op de designafdeling van Tommy Hilfiger kwam te werken. En ook weer vertrok dankzij het succes op de Amsterdam Fashion Week. We pakken het verhaal op in 2015. Olaf verkoopt zijn tote bags, sokken en caps vanuit het kleine kantoortje dat hij huurt van zijn vriend Guillaume van Filling Pieces.
Ja, daar ben ik wel eens aangesproken door Guillaume van. Ik weet niet wat je hier aan het doen bent, maar dit is toch wel een office en geen winkel. Dus er stonden altijd mensen aan de deur of die hadden het adres gevonden. En ik had op de een of andere manier was ik toch iets aan het bouwen dat mensen gewillig dat product zouden willen hebben. Hele leuke tijd.
Ja, dan kwam jij met je pinautomaatje naar beneden.
Was altijd cash, sorry. Okay. Dus de Belastingdienst was nog onder het bedrag dat je als ondernemer nog mag maken. Dus.
Ja. Het begon nog klein, maar het was. Je merkte wel dat mensen er vraag naar hadden. Je merkte wel dat het aansloeg dus ook.
Ja, zonder het ook echt te beseffen of zo, zeg maar. Ik vond het gewoon leuk. Ik dacht, ja, het niet kunnen aanbieden van die producten zorgt eigenlijk nog voor meer vraag. Toch, als ik de markt had overspoeld met deze producten, zou het misschien niet zo snel zijn gegaan. Maar omdat mensen het op verschillende plekken en bij verschillende mensen zagen. Dus dat was wel met mijn communicatiewetenschap achtergrond waar ik toch sterk in was. Dus ik kon mensen sturen of hongerig maken of geïnteresseerd in een product. En toen dacht ik van, hey, ik kan toch wat of zo. Ja.
Ja, want als je het hebt over die moeilijke tijd, heb je dan ook wel eens gedacht dat je het niet kon?
Ja, en daar, ja, dat is echt denk ik. Ik weet niet of ik dacht dat ik het niet kon, maar ik denk ik wou het zo graag en zo snel, zeg maar. Dus ik had niet echt een plan. En ik denk dat het een zware les kan zijn, zeg maar. Dus ik ben al een paar keer gevallen. Ik heb al een paar keer een bedrag kwijtgeraakt. Het wil niet lukken zoals dat ik dacht dat het zou moeten lukken. Dan kan je misschien toch wanhopig worden. En ja, keuzes uit wanhoop moet je nooit maken. Dus ik blijf er wel altijd aan mijn oorspronkelijk verhaal vastplakken. Aan het idee van, ik denk dat het zo kan. En ik denk dat ik een merk kan opzetten op de manier dat ik zelf zou willen doen.
Mede dankzij het succes van de accessoires is er meer geld voor de collecties. En na een jaar huren bij Guillaume opent Olaf in 2015 een eigen winkel in het centrum van Amsterdam.
Dit is typisch mijn vorm van ondernemen, denk ik. Nu komt een heel interessant stukje. Ik bedacht, ja, ik kan niet meer op de Keizersgracht alle producten verkopen. Ik ga een winkel openen. Uit het niets. Zonder plan. Zonder echt goed over na te hebben gedacht. Ik liep met een vriend van mij die in die tijd eventjes terug was. Die werkte voor een groot internationaal merk. Langs een winkel op de Prinsengracht. 40 vierkante meter. Op een zaterdagmiddag. Leuk langs een. Ja, ik hou van met mensen in gesprek te gaan. Dus ik ging met die vrouw in gesprek. En die zei, ja, ik ga eigenlijk uit deze ruimte. En de huur is, wat was het in die tijd, 1400 of 1600 euro. En het contract, ja, zou je makkelijk kunnen overnemen. Dus het was niet eens eerst van, oh, je kan hier een maand zitten. Nee, het was gelijk een 5-jaar contract. En dan binnen een uur met haar over gehad. En daar heb ik over nagedacht. En volgens mij 1,5 maand, 2 maanden daarna ging kijken hoe ik dat zou organiseren. En daarna getekend eigenlijk.
Wauw. Want en wat is de tussenstap tussen ik verkoop af en toe een pet voor de deur en ik kan ook een paar duizend euro huur ophoesten? Want dan heb je al best wel wat. Dan ben je best wel wat dingen aan het verkopen, lijkt me.
Ja, dus wat het vaak het probleem is van jonge merken. Ik zie dat vandaag de dag nog steeds, zeg maar, dat als je verkoopt aan verschillende winkeliers, die kopen 5, 6 of misschien 10, 12 producten van de hele collectie. Nou, in die tijd bestond mijn collectie misschien uit 30 verschillende producten. Maar ik moest daar wel de productie voor draaien en ik zat altijd nog wel met voorraad. Dus het was meer een praktisch probleem. Het aan de deur verkopen van een kantoor die niet van mij was, dat was lastig. Dus ik had wel genoeg om zo'n keuzes te maken. Precies hoe ik onderneem is dat ik het niet in mijn eigen broekzak stop. Dus ik was altijd aan het herinvesteren. Dus ik dacht, nou, ik zie dat als een kans. Ik geloof er ook wel in. Ik weet wat mijn krachten zijn, toch? Ik heb vanaf mijn 14e al in een winkel gewerkt. Ik kan daar makkelijk fulltime werken en die producten verkopen. En ik denk dat dat een van de allerbeste beslissingen was die ik op dat moment had kunnen doen. Ik heb die locatie bekeken. Ik heb een beetje gekeken in mijn vrienden. Toen dacht ik, ja, om op die locatie uit te komen van waar ik zou willen komen, moet ik toch iets gaan verbouwen. Dus alleen de huur had ik niet. Dus ik heb binnen mijn vriendenkring moeten kijken van, hoe gaan we dit verbouwen? En hoe snel moet ik dit terug gaan betalen? En daar komt denk ik ondernemen toch wel echt in terug. Van, ja, geld van je vrienden lenen. Hoe zorg je dat het terugkomt? Druk die ik al had. Weer een zwaar moment, denk ik, in mijn leven.
En maar wel dus het vertrouwen gewoon hebben. Daar gaat het dan uiteindelijk om. Dat je denkt, ik ga dit gewoon waarmaken.
Zeker, zeker. Ja. Dus de jaaromzet van die winkel heeft mij gemaakt tot wie ik vandaag de dag ben. Ik stond daar 6-7 dagen in de week.
Je denkt ook niet, ik ga allemaal personeel aannemen. Je denkt, ja, dat kan helemaal niet. Ik moet daar gewoon zelf staan.
Ja, want ik heb een lening afgesloten bij mijn vrienden. Geen kosten maken.
Tussen 2015 en 2019 groeit het bedrijf verder. Hij brengt zomer- en wintercollecties uit. Er komen mensen bij Olaf werken en alles lijkt voor de wind te gaan. Maar in 2019 is er een moment dat hij meerdere malen het advies krijgt om ermee te stoppen. Nathalie, zijn vriendin, neemt ons mee naar het moment waarop Olaf het meest is gegroeid als ondernemer.
voor COVID. Toen was er een fase waarin het voor hem heel zwaar was om, om het bedrijf te kunnen groter maken. En met name omdat je in de fashion natuurlijk altijd producties moet voorfinancieren. Dus er was heel veel vraag, maar het was heel lastig om dat te kunnen voorfinancieren. En hij kwam toen echt op een punt dat hij echt niet wist hoe hij verder moest. En er waren echt genoeg mensen om hem heen die echt zeiden van, nou, ik denk dat je het misschien beter failliet kan laten gaan. En ik dacht ook echt, ja, ik weet ook echt niet hoe hij vanaf hier verder kan. En toen heb ik echt bij hem gezien dat hij vanaf dat moment zoveel doorzettingsvermogen en wilskracht daaruit heeft gehaald. Dat ik echt dacht, wauw, dit is wel echt van een ander niveau. Dus vanaf dat moment is hij echt heel erg gaan professionaliseren, zichzelf gaan ontwikkelen. En vandaag de dag is hij echt een heel ander persoon dan, dan 6 jaar geleden. En ja, ben ik natuurlijk super trots op hem.
Dat was jouw vriendin?
Ja, klopt.
Heel mooi.
Ja.
Die heeft je van dichtbij gezien. Mm-hmm. En daar zegt ze ook bijvoorbeeld echt het woord failliet. Hè? Mm-hmm. En daar hebben we nog niet een goed beeld van. Van ja, hoe slecht het er ook voor heeft gestaan.
Ja.
Zou je dat kunnen omschrijven?
Ik denk een beetje de rode draad. Van mij als ondernemer is soms gewoon doen. Ik denk zonder plan. Ik denk hoe ik er op dat moment in stond, heeft mijn vriendin goed geschetst. Ik denk als de vraag groter en groter wordt en het segment waarin ik werk is mode, moet je voorfinancieren. Als je niet weet hoe je de afspraken moet maken met de bank, hoe groei je verder, dan ja, kan het nog wel eens verkeerd uitpakken. Dus ik ben aan het produceren. Ik weet ook niet echt of ik wist wat marges waren. Voor wat voor prijs maakte ik de producten en verkocht ik het weer. Ik was gewoon aan het genieten. Ik was gewoon maar aan het doen. En op een gegeven moment sta je min €300.000 op je rekening.
Het is geen lesgeld meer op een gegeven moment.
Nee,
de drie
tonnen.
Dat wordt echt groot. Ja.
Eenmanszaken. Het is geen BV. Dus ik ben ook nog privé aansprakelijk.
Ja, dan ben je levenslang persoonlijk failliet gewoon, ja. Als je dat niet oplost.
Was wel zwaar, maar je kan mij niet uit de weg slaan, zeg maar.
Nog steeds was je gewoon van, we gaan het fixen.
Ja, ik noem het zelf faillissement of de dichtbij staan. De vraag is hoe het er echt voor stond of zo. Snap je? Min 300, ja, het voelde in ieder geval slecht, maar wat waren de verschillende opties? Dus soms wordt een optie ook voor of aangepraat. Toch? Ik ga met verschillende mensen een gesprek aan en de ene zegt van ik denk dat dit een mooi moment is om te stoppen. Dus als je met 5-6 mensen praat en 4 van die 5 mensen zegt tegen je van misschien is het een mooi moment om te stoppen. Dan moet je sterk genoeg in je voeten staan, in je schoenen staan om te denken van ik kan hier nog wel mee verder. En dan moet je die juiste persoon tegenkomen die zegt van nou, we doen deze stappen en we komen er wel. Ik ben goed gaan nadenken en in mijn omgeving gaan vragen en nakijken. Roy van Mendo. Die heeft mij voorgesteld aan wat mensen.
Hij ging je voorstellen aan mensen die jou konden helpen, ja. Bijvoorbeeld door een investering.
Ja, bijvoorbeeld. Hè, het was nog niet meteen dat ik op zoek naar geld was. Maar misschien had ik een partner nodig om samen verder mee te komen. Van welke stappen zouden we samen kunnen zetten? Wat kunnen we bij de bank doen? Het is toen echt een bedrijf geworden.
Kan jij concreet zeggen wat je vervolgens hebt gedaan om het tijd te keren?
Als iemand zegt van wat was je oorspronkelijk idee met waar je mee bent begonnen, is nooit om een bedrijf te starten. Ik deed dingen vanuit mijn gevoel. Ik deed het uit passie en ik vond het gewoon mooi om te zien dat mensen mijn producten dragen of droegen. En toen realiseerde ik van ja, maar je moet toch een boterham mee verdienen. Of het bedrijf moet toch wel staan blijven staan als je wilt groeien. Dus er zijn in een familie of een gezin heb je basisbehoeftes. En daar moet je dus in ieder geval wel voor zorgen dat het bedrijf daaraan kan voldoen. Als je iets verkoopt, moet je er ook aan verdienen. Want ja, anders kan je net zo goed voor een baas gaan werken. En dat hebben we heel snel proberen op te lossen. Goede afspraak maken met mijn producenten, betaaltermijnen. Maar ook, welke dingen ben ik goed in? Welke dingen zou je kunnen uitbesteden? Dus we hadden soms 800 orders. Gingen we met 3 mensen inpakken. Ben je een week bezig of zo, zeg maar. Ja, dan kan je ook uitbesteden. En hoeveel kost dat? En dan ga je naar een fulfillment agency. Dus vasthouden aan waarin ben je goed, wie ben je. En uitbesteden of mensen voor aannemen om dat andere gedeelte op te vullen. En dat zijn hele makkelijke keuzes die een grote impact hebben gehad. Dus we hebben bijvoorbeeld bij ons producenten een gedeelte van de risico neergelegd. Wel met een contract van wanneer betaal je je producten. Voorheen betaalde ik 100% van de productie. En in de tussentijd groei je aanzienlijk. Hè? Moet je 100% van de productie binnen moet je betalen als je die binnenkrijgt. Ja, dat stukje zou je ook kunnen spreiden. Waarin we samen de risico's nemen. Als je een goed samenwerking hebt met de producenten, dan is dat mogelijk. Dus dat is gewoon iets slimmer nadenken over wat je eigenlijk al hebt.
Weet je nog dat je op een gegeven moment weer alles in het groen had, zeg maar?
Ja, dat noemen ze zwarte cijfers.
Zwarte cijfers, ja.
Mooi moment. Ja, ik denk al een jaar daarna. 2019, rode cijfers. 2020, de eerste zwarte cijfers, een klein bedrag. Ik denk 18.000 in de plus of zo aan het eind van het jaar.
Olaf betaalde in een jaar 300.000 euro aan lesgeld. Samen met hulp van de investeerder professionaliseert het bedrijf. De cashflow wordt inzichtelijk, er worden goede afspraken gemaakt met producenten, winkeliers en er zijn zwarte cijfers. In 2022, een kleine 3 jaar na de 3 ton schuld, koopt Olaf zijn investeerder weer uit.
Ja, als je iemand bent die dus niet erin zit voor een grote zak geld, dan heeft het meer te maken met stappen durven te maken in een richting wat dichter bij je gevoel ligt. En je niet te laten leiden door commercie. Of alleen maar commercie. En voor mij heeft dat ertoe geleid dat ik voor mezelf alleen verder zou gaan. Want ik wil het merk op dit moment zo inrichten dat het stappen kan maken op het gebied van sustainability, op het gebied van het teruggeven aan de community, het gebied van mensen inspireren, lesgeven, zonder dat daar altijd een euro voor terug hoeft te komen. Ik hoef niet mijn zakken te vullen. En als je met een investeerder op een gegeven moment in een fase zit dat het heel goed gaat, dan zijn dat soms de gesprekken van hoe gaan we hard en agressief door blijven groeien. Ja, ik vind het eigenlijk wel goed zo hoe we er nu voor staan. En ik wil misschien de organisatie nu gaan inrichten op een natuurlijke manier. Ik wil nog steeds wel geld verdienen, want dat heb ik gaandeweg geleerd dat dat belangrijk is. Maar ik wil ook proberen om terug te gaan doen. En ik denk dat dat de reden is dat er vandaag de dag mensen voor het bedrijf Olaf werken.
Hoe bedoel je terug te gaan doen?
Ik heb altijd gestudeerd. Dus ik doe nu 4 keer in het jaar bij Sohouse. Doen we een citizens event, zo heet dat. En dan zijn er verschillende sprekers, vrienden die ik ken of mensen die ik gaandeweg heb leren.
Dat organiseer jij dat event?
Ja. En dat gaat over, we noemen het de careerist. Het is een levensfase tussen de 20, denk ik, begin 20 en eind 30. Waarin mensen zich afvragen van wie ben ik en wat maakt mij wie ik ben. En hoe kom ik op een positie, een droom die ik heb. Het is een soort ontdekkingsreis. Of zo, een ontdekkingsreis naar de ultieme ik. En dat is voor iedereen verschillend. Maar wel met de ondertoon de creatieve industrie. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Zou ik dan nog steeds bij een modebedrijf kunnen werken? Ik heb geen modeopleiding, wel een modeopleiding. En hoe kom ik toch op bepaalde posities terecht? Of met mensen? Want ik had die kans wel, toch? Ik ben het product van de 5 vrienden om me heen. Misschien heb jij die mensen niet. En kun je wel daar? Want het zijn allemaal ambitieuze jonge mensen die daarheen gaan. Om zichzelf te ontdekken. En misschien krijg je daar heel veel nieuwe vriendschappen uit. Dus daar wil ik wel in bijdragen.
Ja, mooi. Zelf zit je ook wel weer in de schoolbanken.
Klopt.
Dat is ook wel een bijzonder verhaal.
Ja.
Is dat, de drive om weer verder te ontwikkelen?
Ja, ook. Maar ook de zware tijden die ik heb gehad en de keuze als ik dus verder ga alleen. Moet ik zo voor mezelf een andere positie gaan aannemen. Dus ik was altijd de creative director. Vond natuurlijk een titel hoogwaardig voor mijn naam, dacht ik bij mezelf. En ik ben creatief. Dacht ik, ik wil managing director gaan worden. En eigenlijk was ik dat altijd al wel. Ik was de bestuurder, zonder echt de bestuurder te zijn. Zeg maar het gevoel daarvoor te creëren. En ik ging me meer focussen op de zakelijke kant. En op de een of andere manier dacht ik dat een elitaire opleiding zoals Nijrode, dat bij mij zou gaan passen. En,
wanneer ben je daarmee begonnen?
Vorig jaar.
Ah ja, en hoe lang moet je dan nog?
Tot maart, april denk ik. Oh ja. Dus het is nog even. Ik zat deze week nog daar.
En past dat ook bij je?
Ja, want wat je daar meekrijgt is dat leidinggeven is iets wat vanuit jezelf komt. Is niet iets aangeleerd. Wat is je familieopstelling? Heel gek. Of het gaat heel erg diep. Het gaat meer om de ik-persoon. En wat is er gebeurd in de familieopstelling? Waarom heb je een bepaalde rol aangenomen? Het zijn heel veel persoonlijke verhalen. En ik ben daarin zeker een van de jongste mensen. Dus dat betekent dat de mensen om mij heen zijn 50 ongeveer, of 50 plus. En die zijn directeur van Nationale Nederlanden. Maar zij zijn zo persoonlijk benaderbaar. Dit zijn 20 mensen met wie ik in een klas zit. En die hebben hun vader en moeder verloren. Die hebben een kind misschien verloren. Die hebben slechte relaties gehad met hun ouders. Die zijn op plekken terechtgekomen waar ze misschien niet zouden willen komen.
Ik zie je daar ook ineens zitten. Dan, het is niet van ik ga naar school. Nee, je zit daar met allemaal grote zakenmannen. Maar ook heel persoonlijk is het dus.
Het is heel persoonlijk, echt. Ja. Dus mensen delen de zwaarste momenten in hun leven. En ik denk, heb ik veel momenten van mijn leven zelf altijd weggedrongen. Ben ik, ik denk als je uit een gezin komt met zes kinderen totaal en je wilt misschien aandacht of toch vechten voor aandacht. Daarin moet je jezelf ontwikkelen en ik heb volgens mij altijd.
Ben je de oudste eigenlijk?
Nee, ik ben de middelste. Oh, dat is ook een bepaald syndroom, toch?
Oké, ja.
Dus een geweldige positie voor mij. Ja. Ik val niet op. Ik kan ergens in de middenstroom meegaan en gewoon mijn eigen ding doen.
Ja.
Dus ik ben heel zelfstandig. Een beetje al jong ondernemer. En niemand let echt op me of zo. Dat vind ik wel. De underdog positie heb ik altijd gecreëerd. En die had ik dus ook in mijn vriendengroep, toch?
Ja.
Dus dat is een beetje het verhaal van mijn leven.
Ja, mooi.
Ja.
Je zit nu niet meer alleen op kantoor.
Klopt.
Hoe groot is je team nu?
Ja, op kantoor met freelancers en alles erbij zitten we ongeveer rond de 23 mensen. En met part-timers en alles in de winkel en fulltime zitten we op 7 mensen in de winkel. Dus een teampje van 30.
Mooi.
Ja, dat gaat snel.
Ja. En we hebben het nog niet over gehad over internationaal.
Ja.
Wat zijn daar de ontwikkelingen?
Ja, in die periode dat ik in de min zat, heb ik voor mezelf een strategisch plan gemaakt. Je begint met je thuisbasis, met heel veel dingen waarin mensen beginnen. Heb ik de ambities van internationaal eventjes weggezet. Toen ben ik tot 2021 denk ik, 2 jaar vol in de focus in Nederland geweest, of de Benelux. En dat heb ik goed gedaan. Daar heb ik een fundament meegemaakt. Daar weer gaan herinvesteren in eerst België, Duitsland, Frankrijk. En daar zijn we nu een beetje eigenlijk beland.
En wat is jouw wens voor 2024?
Voor mezelf of voor het bedrijf?
En om te beginnen voor het bedrijf. Maar ik ben ook wel benieuwd naar jezelf.
Mijn wens is, ik denk als ja, inspirator als eigenaar van het merk, denk ik, los te kunnen laten op momenten dat dat goed is. Het bedrijf zichzelf laten besturen. Dus dat er goede spelers werken binnen het bedrijf die ook goede stappen kunnen maken. Dat die niet afhankelijk zijn van mij. Ik denk dat is heel erg belangrijk. Ja, en om de doelstellingen te halen die wij voor 2024 hebben gepland, zou heel erg mooi zijn.
Kan je er een voorbeeld van geven?
Ja, dus 2023 was klaarmaken voor groei. En 2024 een klaarmaken voor groei klinkt heel makkelijk. Maar het gaat om een systeem neerzetten van goede collega's, van experts op verschillende afdelingen. Waarin we stappen kunnen maken daarvoor. En 2024 gaat eigenlijk nog meer de internationale groei. Dus, en die is nog best dichtbij. Dus Frankrijk, Duitsland, Engeland. Ja, dat zou heel erg mooi zijn om daarin te kunnen groeien. Ja.
Ik zou even toch nog één keer naar die Olaf in die kamer willen gaan.
Ja.
En dat jij daar nu één advies aan kan geven. Wat zou dat dan zijn?
De Citizens Event die ik op dit moment doe, is eigenlijk precies antwoord op deze vraag.
Je doet het eigenlijk al. Je geeft al coaching aan de jongeren, ja, versies van jezelf.
Exact.
Zeg maar. Ja.
Hoe maak je de stappen makkelijker, korter, sneller dan waar ik op dat moment zat?
En tot zover de aflevering met Olaf Hoesijn. We gingen van het mbo naar de Nijenrode en van je eigen jeans verkopen op je bijbaan naar een internationaal merk. Dankjewel Olaf en heel veel succes. En dankjewel KPN en natuurlijk iedereen die heeft geluisterd en genoten van alweer het 5e seizoen van Vallen en Opstaan. Geef ons gerust een fijne rating op jouw favoriete podcastplatform. Want wie weet komt er nog een volgende seizoen.